Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een vreugde om weer bij jullie in jullie midden te zijn en om het woord van onze God te openen. En wat Erik zegt, dat is waar. Ik heb de afgelopen tijd, ik ben een aantal weken geleden begonnen in de Westminster Confession of Faith. Dat is een andere Engelstalige geloofsbelijdenis. En de Baptist Confession of Faith is daar weer een aangepaste versie van. De Baptist Confession of Faith, dat is een geloofsbelijdenis die in de traditie van de Reformed Baptist tot stand gekomen is. En aangezien ik een Baptist ben, Reformed Baptist, zo je wil, ligt de Baptist Confession of Faith dichterbij dan de Westminster Confession of Faith. Maar ik kan u aanraden om dergelijke geloofsbelijdenissen door te nemen. Het is heel verhelderend. Het is heel opscherpend. Als je bijvoorbeeld leest wat de Westminster Confession allemaal zegt over de Bijbel als het gezaghebbende woord van God. Dat is schitterend. En we mogen deze morgen ook de Bijbel weer open doen. Maar we moeten wel beseffen dat God de schrift gegeven heeft, eigenlijk in hoofdlijnen met twee doelen. Als eerste om de weg van de zaligheid, en Erik noemde dat woord vanmorgen al, de weg van de zaligheid in Jezus Christus te openbaren. We zijn verloren in zonde en schuld. We zijn geestelijk dood. En de schepping, zo leert de Bijbel, kan ons geen kennis geven over de weg van de verlossing. Dat kan alleen Gods woord, de Bijbel, omdat daarin getuigd is van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Here. Maar de Bijbel is ook een boek dat tegenwicht biedt tegen de macht van de zonde en de duivel en de wereld. Dus de Bijbel geeft ons niet alleen, het geeft kennis van de zaligheid in Christus, maar de Bijbel verdedigt ook, beschermt ons ook. En daarom is het belangrijk om de Bijbel te lezen en om ook in de eredienst het woord te verkondigen en het woord alleen. We hebben hetzelfde boekje, Erik. Dus geloofsbelijdenissen zijn belangrijk, omdat geloofsbelijdenissen uitdrukken wat de kerk van alle eeuwen hebben geloofd. Het is de waarheid waarvoor gestreden is. Wij staan in een traditie. We kunnen onszelf niet losmaken van 2000 jaar kerkgeschiedenis. Het is heel waardevol om dergelijke geschriften te lezen. Maar ik moet er één hele belangrijke opmerking aan toevoegen. Dit boekje gaat niet boven dit boek. Alles wat we hierin lezen moet getoetst worden aan wat we hier zien. Het is de ondersteuning. Het is niet leidend. Het is bevestigend, als het goed is. Ik wil vanmorgen een boodschap van bemoediging brengen. We gaan inderdaad lezen uit de tweede brief van apostel Paulus aan de Thessalonicens. En deze brief is geschreven zo rond het jaar 49, 50 of 51 na Christus. Waarschijnlijk in de tijd dat Paulus 18 maanden verbleef in Korinthe. De twee Thessalonicense brieven die zijn waarschijnlijk vlak na elkaar geschreven. En dat is dan zo tegen het einde van zijn tweede zendingsreis geweest. In ieder geval die tweede brief. Het is ook een van de eerste geschriften, de brieven van aan de Thessalonicenzen zijn een van de eerste documenten van het Nieuwe Testament. Thessalonica, wat we vandaag kennen als Thessaloniki, dat was toen een hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië en had meer dan 100.000 inwoners. Het was een hele grote stad. En we lezen in Handelingen 17, vers 1 tot en met 9, dat Paulus 3 sabbatten de Heer Jezus heeft verkondigd in Thessalonica. En dat hij Jezus heeft verkondigd vanuit de schriften. Wat opvalt aan Paulus' brieven aan de Thessalonicenzen is dat ze allebei een eschatologische lading hebben. Dat wil zeggen dat de brieven veel gaan over de toekomstverwachting. De wederkomstverwachting van de Heer Jezus. En we ontkomen er niet aan om ook even kort te kijken naar de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Waarom is die brief geschreven? Er zijn een aantal redenen, maar ik wil er deze morgen twee uitlichten. Als eerste lezen we over vervolging. Paulus maakte zich zorgen over het geloof van de Thessalonicenzen. We lezen in hoofdstuk 1 vers 18 van de eerste brief dat hij opnieuw naar de Thessalonicenzen had willen gaan, maar dat de Satan hem dat heeft verhinderd. Dan lezen we in hoofdstuk 3 dat Timotheus naar de Thessalonicenzen is gegaan en goed bericht terugbracht bij Paulus. Dat lezen we in 1 Thessalonicenzen vers 3, vers 6 en 7. Daar staat, maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde. En dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood, vanwege uw geloof. En de situatie die Paulus daar beschrijft in die eerste brief, die is nog altijd actueel als we zijn tweede brief lezen. Dan lezen we in hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 5. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Dus dat is de eerste reden, vervolging. Paulus wilde weten, hoe is het met die Thessalonicenzen? Hoe is het met hun geloof? De tweede reden voor het schrijven van de eerste brief is de wederkomst. Hij gaat in op de wederkomst. En dan gaat Paulus in hoofdstuk 4, op een vraag over het lot of de bestemming van overleden gelovigen. Dat lezen we in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Maar Paulus gaat ook in op vragen over de dag van de Here in hoofdstuk 5. Met andere woorden, er waren een aantal zaken onduidelijk over de wederkomst van de Here Jezus. En blijkbaar, zo kunnen we lezen in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, zijn die onduidelijkheden niet meteen weggenomen. We lezen in hoofdstuk 2 van de tweede brief. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Dus Paulus roept de gelovigen hierop om niet aan het wankelen gebracht te worden. Door te denken dat de dag van de Here al zou zijn aangebroken. Dat Jezus al teruggekomen zou zijn. Klaarblijkelijk ging er ook een brief rond, geschreven in de naam van Paulus, die iets dergelijks suggereerde. We lezen in vers 3 het volgende. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich overheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Paulus noemt hier hele concrete zaken die moeten gebeuren voordat Jezus terugkomt. En hoofdstuk 2 van die tweede Thessalonicenzenbrief is als het ware een uiteenzetting van die tekenen, van die zaken die voorafgaan aan de wederkomst. Tegelijkertijd is dat hoofdstuk ook een weerlegging van de gedachte dat de dag des Heren al aangebroken zou zijn. Paulus weerlegt dat daar. Dus Paulus schrijft over de wederkomstverwachting. We zijn gelovigen in Christus. We kijken terug. Jezus is gekomen als mens naar deze wereld. Jezus heeft volmaakt geleefd. Jezus heeft geleden in onze plaats. Is gestorven in onze plaats. Is opgewekt. Is ten hemel gevaren. Zit nu aan de troon aan de rechterhand van de Vader. En wij verwachten hem. Hij komt terug. Dat is de christelijke hoop. Als het goed is, verwacht jij dat Jezus op een dag zal terugkomen. Zichtbaar. Vol macht en majesteit en heerlijkheid. Dat is onze verwachting. Dan ben ik mij ervan bewust dat iedere christen een eigen visie, een eigen beeld heeft van hoe de laatste dagen zullen verlopen. Mensen vragen wel eens, geloof jij dat wij in de eindtijd zitten? Dat geloof ik niet, dat weet ik zeker. We leven in de eindtijd. Iedereen heeft zo zijn eigen schema. Hoe uiteindelijk de weg naar de wederkomst zal zijn. Maar ik ben niet zozeer geïnteresseerd in schema's. Als we de Bijbel lezen en als we zien hoe de Bijbel omgaat met de wederkomstverwachting, dan zien we dat de wederkomstverwachting altijd in het kader staat van levensheiliging. Wij zien, wij verwachten de terugkomst van Jezus. En dat vraagt om actie. Dat vraagt om een levenshouding die daar ook van getuigt. Het gaat niet om schema's, broeders en zusters. Het gaat om levenshouding. Als je die brief aan de Thessalonicenzen ook leest, dan zie je dat Paulus allerminst theoretisch is. Hij is heel praktisch. Hij is ontzettend praktisch, dat zullen we straks ook zien. Als we het over de eindtijd hebben, laten we dan vooral nadenken over wat de wederkomstverwachting van Jezus doet met ons geloofsleven hier en nu, vandaag de dag. Waag u niet aan zogenaamde profetische speculatie. Daar hebben we het afgelopen jaar al genoeg van gehoord. Met de coronacrisis. Mensen die met de Bijbel in de hand allerlei dingen beweren van dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren, zo zal het gaan. Let niet op schema's, broeders en zusters. Let op de verwachting. En wat die verwachting van de wederkomst van Jezus doet met uw eigen hart. En met uw eigen gezindheid. Jezus komt terug. Jezus, de Zoon van God. De tweede persoon van de drie eenheid. Hij die ons gekocht heeft met zijn bloed. Hij komt terug. En we zien als het ware dat in het gedeelte wat we willen gaan lezen, dat die drie enige God aan de ene kant en dat praktische van het leven van alle dag op een prachtige manier samenkomen in ons gedeelte. We gaan lezen 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Ik lees vanaf vers 8. Dat doe ik bewust. U komt er straks wel achter waarom. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent, door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Tot zover het woord van God. Ik wil vanmorgen kijken naar een drietal aspecten in dit gedeelte. Als eerste vers 13 en 14. Heiliging door de Geest. Vervolgens staan we stil bij standvastigheid door het evangelie. Vers 15. En tot slot gaan we kijken naar versterking door genade. Vers 16 en 17. Dus heiliging door de Geest. Standvastigheid door het evangelie. En versterking door genade. Paulus die begint in vers 13 met het uiten van dankbaarheid. Hij zegt, maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Ik wil een drietal observaties maken naar aanleiding van dit vers. Als eerste zien we dat deze woorden dezelfde gedachten bevatten als in hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Dat hebben we net ook gelezen. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Hij schrijft het in hoofdstuk 1 en hij schrijft het hier ook weer in hoofdstuk 2. Die dankbaarheid komt voort uit het feit dat Paulus ziet dat het geloof van die Thessalonicenzen, ondanks vervolgingen en verdrukkingen, groeit, sterker wordt en dat de onderlinge liefde ook toeneemt. Daar richt de dankbaarheid van Paulus zich op in het eerste hoofdstuk. En in zekere zin zijn deze woorden in vers 13 een bevestiging of een onderstreping van de woorden van vers 3 en 4 uit hoofdstuk 1. Maar waarom dankt Paulus hier nou nog een keer? Hij dankt God, nogmaals, voor de Thessalonicenzen. Waarom doet hij dat? Voor het beantwoorden van deze vraag kom ik bij mijn tweede observatie. Dan word ik duidelijk waarom ik heb gelezen vanaf hoofdstuk 2, vers 8... We zien namelijk aan het einde van hoofdstuk 2 en aan het begin van hoofdstuk 3 een essentieel contrast. Een drietal contrasten zien we daar. Als eerste het contrast tussen verloren gaan in vers 10 en behouden worden in vers 13. Het verloren gaan in vers 10 en het behouden worden in vers 13. Als tweede zien we het contrast tussen de leugen en de waarheid. In vers 11, de leugen. Dus het contrast tussen de leugen en de waarheid. Tot slot zien we het contrast tussen behagen en ongerechtigheid en heiliging. Dus behagen en ongerechtigheid in vers 12 en heiliging. De heiliging staat tegenover het ongerechtigheid. De waarheid staat tegenover de leugen. En behouden worden staat tegenover verloren gaan. Nou, als je die lijn van Paulus in hoofdstuk 2 volgt, dan is het niet meer zo moeilijk om te zien waarom hij God voor de tweede maal dankt voor het geloof van de Thessalonicenzen. Hij heeft zojuist die kenmerken beschreven van die wetteloze mens. Hij heeft geschreven over mensen die misleid worden, die verloren gaan. Over mensen die de liefde tot de waarheid niet hebben gehad. Daar heeft hij net over geschreven. En hier in vers 13 zegt hij, dit hoef ik gelukkig niet over jullie te zeggen. Jullie hebben geloofd in het evangelie. Ik kan God danken dat jullie behouden zijn. Dat jullie niet volgen in het spoor van de ongerechtigheid. En de woorden van vers 11 en 12 suggereren het niet, die zeggen het, dat het een oordeel is van God. Lees maar. Vers 11 en 12. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dit is Gods oordeel. Mensen die lang genoeg de mogelijkheid hebben gehad om het evangelie te geloven, om het evangelie te omarmen, om de Heer Jezus te aanvaarden als hun zaligmaker, als hun verlosser, als hun redder. Ze hebben lang genoeg de tijd gehad. En dan zegt God als het ware hier, oké, jij wilt het niet, dan zal ik je geven wat je wil. En hij zendt een krachtige dwaling. En mensen geloven in de leugen. En mensen worden misleid. Dit is ernstig. We moeten er heel goed van doordrongen zijn wat de kracht van de Bijbel is. We zijn gewend om te zeggen tegen elkaar, Gods woord keert nooit ledig terug. En dat klopt. Maar wij benaderen dat heel vaak positief. Maar staan we er ook bij stil dat als het woord jaren geklonken heeft en mensen jaren blijven leven in ongeloof, dat er dan een proces van verharding kan optreden. En dat er op een gegeven moment een tijd komt dat mensen niet meer terug kunnen. Dat mensen zo verhard zijn geworden door het verwerpen van het evangelie, dat ze niet meer tot geloof kunnen komen. Beseffen we dat? Nogmaals, gelukkig hoeft Paulus dat niet tegen die Thessalonicenzen te zeggen. Dat brengt me bij de derde observatie over dit vers. Namelijk dat Paulus weet dat de gelovigen in Thessalonica uitverkoren zijn. Misschien is het zo dat de term of het woord uitverkiezing voor sommigen een beladen term is. Als uit een bepaalde kerkelijke traditie komt, kan ik me dat voorstellen. Uitverkiezing. Mensen worstelen met de vraag, ben ik uitverkoren? Hoe kan ik weten of ik uitverkoren ben? Paulus zegt dat hij weet dat de gelovigen in Thessalonica uitverkoren zijn. Hoe weet hij dat? Hij wijst op twee vruchten. Hij wijst op de heiliging door de Heilige Geest. En hij wijst op het geloof in de waarheid. Twee vruchten die essentieel zijn. Hoe kunnen wij weten, broeders en zusters, of wij uitverkoren zijn? We kunnen het weten doordat we geloven in het evangelie. Dat we de boodschap over de gekruisigde en opgestane Heer Jezus voor waar aannemen. Dat is de eerste. En het tweede is dat die boodschap van het evangelie altijd leidt tot heiliging. Door de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt de wedergeboorte. En de Heilige Geest werkt de vrucht uit in ons leven van het evangelie. Die twee horen absoluut bij elkaar. We moeten niet beginnen, broeders en zusters, met de uitverkiezing. Als we daar beginnen, lopen we vast. Het is onze verantwoordelijkheid om te geloven. Het is onze verantwoordelijkheid om de boodschap van het evangelie voor waar te houden. Om die aan te nemen, om de Heer Jezus te ontvangen. En als we hem werkelijk ontvangen hebben door het werk van de Heilige Geest, dan zullen er vruchten komen. En die vruchten geven de blijk van dat wij uitverkoren zijn. Dat is wat Paulus hier schrijft. Deze vruchten ziet hij in de levens van de Thessalonicenzen. Ik lees nog een keer vers 13 en 14. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Dus de uitverkiezing wordt bewezen door heiliging en geloof. Vers 14. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Alles hangt hier met elkaar samen. Alles hangt hier met elkaar samen. Paulus heeft het evangelie gepredikt. Dit noemt hij het roepen van God. In vers 14a. Het roepen van God door de evangelieverkondiging. De Thessalonicenzen hebben het evangelie geloofd. Vers 13d. Dat geloof van de Thessalonicenzen leidt tot heiliging. In vers 13c. En het evangelie dat geloofd en beleden wordt en de heiliging die dit geloof voortbrengt zijn voor Paulus de vruchten op de prediking die hem de overtuiging geven dat de Thessalonicenzen zijn uitverkoren tot zaligheid. Vers 13b. Alles hangt met elkaar samen. Prediking, geloof, heiliging. Het hangt allemaal met elkaar samen. En wat nou zo bemoedigend is. Als we kijken naar het contrast dat we net gezien hebben tussen het einde van hoofdstuk, of tussen vers 11 en 12 in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 13. Hoe bijzonder is het dat Paulus dan zegt, geliefden door de Heere. Het is de liefde van Jezus zelf. Het is de liefde van God de Vader zelf. Dat de Thessalonicenzen tot geloof gekomen zijn. En dat de Thessalonicenzen bewaard worden in dat evangelie. Dat ze ontrokken zijn aan die ongerechtigheid. En dat ze nu wandelen door de Heilige Geest. Het is een geweldige blijk van de liefde van God. Dit mag ons hoop geven, broeders en zusters. Want dit wil zeggen dat dit evangelie krachtig genoeg is, alle kracht in zich heeft om elke zonde, om elke duivelse macht te verslaan. Dit evangelie is krachtig genoeg om alle verzet te breken, om alle vijandschap te overwinnen. Het evangelie, zoals we dat in dit gedeelte ook kunnen lezen, is Gods plan vanaf het begin. En het evangelie draagt vrucht. Het evangelie is Gods instrument. Het is de boodschap die gepredikt wordt. En het evangelie brengt ons tot heerlijkheid. En dat laatste, dat wij gebracht worden tot heerlijkheid door het evangelie, dat is ook het grote doel van het evangelie. We zouden het synoniem kunnen lezen. Als Paulus zegt dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, kunnen we daar ook lezen dat God u vanaf het begin verkoren heeft om de heerlijkheid van Jezus Christus te verkrijgen. Dat is het grote doel van het evangelie. Ik zei net in het begin dat de wederkomstverwachting altijd oproept tot een heilige levenswandel. Een voorbeeld daarvan zien we in de eerste brief van de apostel Johannes. In 1 Johannes hoofdstuk 3 schrijft hij in vers 2 en 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Ziet u opnieuw het woordje geliefden. Geliefd door God, de ware, de Zoon en de Heilige Geest. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En in ieder die deze hoop op Hem heeft, wat staat er achteraan? Laat hij druk bezig zijn met schema's over de eindtijd? Dat staat er niet. Er staat, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Bijbelse wederkomstverwachting leidt altijd tot godsvrucht. Broeders en zusters, altijd. En als dat evangelie dan werkelijk de kracht van God tot zaligheid is. Als we dan enkel en alleen de heerlijkheid van Jezus Christus verkrijgen door dit evangelie. Dan is het ook niet vreemd dat we in vers 15 een oproep lezen. Daar zegt Paulus, sta dan vast broeders. En houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent. Door ons woord of door onze brief. Het is opvallend dat Paulus hier zowel verwijst naar het gesproken woord als naar het geschreven woord. Brief. En het is essentieel om te begrijpen dat het woord en de geest altijd samengaan. Wij worden gevormd overeenkomstig het evangelie door het evangelie. Dat we hebben gelezen en dat we begrijpen vanuit de schrift. De Heilige Geest werkt in ons leven op het moment dat wij de Bijbel lezen. Dan worden de ogen van ons hart verlicht. Gaan we zien wie Christus is, wat Hij voor ons gedaan heeft. Lezen we de opdrachten in de brieven. En dat is de manier waarop de Heilige Geest ons verandert. Woord en geest gaan altijd samen. Het is belangrijk wat Paulus hier schrijft. Wij moeten blijven bij dit evangelie. Wij moeten blijven bij deze overleveringen. Wat ik helemaal aan het begin ook zei. Wij staan in een traditie. Er zijn heiligen ons voorgegaan. God heeft hen gebruikt om de kerk te bouwen. Om de kerk te leiden. En God heeft die mensen gebruikt om zijn kerk ook te bewaren in deze wereld. De kerk van alle eeuwen heeft gestreden voor de gezonde leer. Door het te blijven onderwijzen. Een van de leerstukken waarvoor gestreden is in de geschiedenis, dat is het leerstuk van de drie-eenheid. En de Baptist Confession die zegt hierover het volgende in hoofdstuk 2, paragraaf 3. In dit goddelijke en oneindige wezen, God, bestaan drie goddelijke personen. De Vader, de Zoon, of het Woord, en de Heilige Geest. Zij zijn één in wezen, macht en eeuwigheid. Ieder van hen is volledig God. En toch is hun goddelijkheid één en ongedeeld. De Vader ontleent zijn bestaan aan niets of niemand. Met andere woorden, God is zelfstandig in zichzelf. Hij heeft het leven in zichzelf. Hij is niet afhankelijk van een schepsel buiten hem. De Zoon is van eeuwigheid door de Vader voortgebracht. De Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Deze drie zijn allen oneindig, zonder begin. En daarom één God die niet verdeeld kan worden in natuur of wezen. Zij worden in de schrift wel onderscheiden door hun persoonlijke relaties in de Godheid. En door de verschillende werken die aan hen worden toegeschreven. En dan eindigt de paragraaf zo, dat vind ik schitterend. Deze leer van de drie-eenheid is de grondslag voor al onze gemeenschap met God. En voor onze troostrijke afhankelijkheid van Hem. Schitterend. Niet te bevatten, We kunnen het niet bevatten wat hier staat in feite. Het is al heel wat, denk ik, dat het zo op papier is gesteld. Het is zo bijzonder. Maar dat ze uiteindelijk eindigen met de troost. Als we God kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Al die personen binnen de drie eenheid. En als we letten op wat ze doen en wat hun relatie is tot het leven van de gelovigen en het leven van de gemeente. Dan is het een geweldig fundament voor ons geloofsleven. Dan is het een troost. De Vader heeft besloten om een volk te kiezen voor zichzelf. Dat gereinigd zou worden door het bloed van zijn Zoon. Die mens geworden is. Die de verzoening tot stand gebracht heeft. En het is God, de Heilige Geest, die dat verzoeningswerk van Christus toepast in de levens van degenen die geloven. De Heilige Geest deelt als het ware uit wat Christus aan het kruis heeft verdiend voor zijn gemeente. Het is toch geweldig als we weten wat de Vader doet, wat de Zoon doet, wat de Geest doet, dat we zo met hen mogen wandelen, zo omgang met hen mogen hebben. Met God. En als we kijken naar vers 15, dan valt ons iets op. Kijk goed naar de manier waarop Paulus omgaat met de tijdsvorm. In vers 13 en 14 legt hij het volle accent op de verleden tijd. Hij heeft laten zien wat God in het leven van de gelovigen heeft gedaan in het verleden. Door soevereine genade, de uitverkiezing, de roeping, het geloof, de heiliging door de Heilige Geest. Dat is in het verleden geweest en begonnen. En hier zien we een aansporing staan die geldt voor het heden en de toekomst. Sta vast. Hou je aan de overleveringen. Wat is het nut van deze aansporing? Waarom staat die aansporing hier op deze plek? Er is maar één verklaring voor. Je bent in het verleden geroepen door het evangelie. Het evangelie was in het verleden krachtig genoeg om jouw leven te schenken. Om deel te krijgen aan de heerlijkheid van Jezus Christus. Deze boodschap die in het verleden krachtig genoeg was, is ook vandaag en in de toekomst krachtig om jou te bewaren in dat geloof en in die heiliging, totdat Jezus terugkomt. Sta vast in deze boodschap. Deze boodschap heeft je het leven gebracht. En deze boodschap zal je leiden tot die grote dag dat wij Jezus oog in oog zullen zien. En dat is opdracht. Dat is onze opdracht. Bewaar het evangelie. Bewaar het evangelie. Het is de kern van het gemeente zijn. Het is de enige boodschap waaraan God zijn kracht verbonden heeft om zalig te maken. De enige boodschap. Bewaar die boodschap. Blijf bij die boodschap. Sta vast in die boodschap. Het is werkelijk echt fenomenaal hoe Paulus de rijkdom van het evangelie beschrijft in vers 13 en 14. En dat hij dan in vers 15 de aansporing geeft. Blijf daarbij. Blijf bij die rijkdom. Dit is de boodschap die jou heeft gemaakt tot wat je nu bent. Individu en gemeente. Dit is de boodschap die heeft gemaakt wie je nu bent. Blijf daarbij. Dit is je rijkdom. Dit is je schat. Dat tijdselement is essentieel. Kijk terug naar het verleden. Denk terug aan het moment dat je tot geloof kwam. Denk terug aan het moment dat God heeft ingegrepen. En kijk vanuit dat verleden naar de toekomst. En vertrouw erop dat de God die in het verleden leven gegeven heeft, bij machte is om jou in de toekomst te bewaren. Wat een geweldige bemoediging. Het leven van een christen is een vormend leven. Het leven van een christen is een vormend leven. In de laatste paragraaf van de Baptist Confession, hoofdstuk 32, paragraaf 3, daar lezen we over het laatste oordeel. En dan lezen we dit. Zoals Christus wil dat wij er vast van overtuigd zijn dat er een dag van oordeel zal komen, zowel om alle mensen te weerhouden om te zondigen, als ook om de Godvrezenden in hun tegenspoed krachtig te vertroosten, zo houdt hij het tijdstip van die dag voor mensen verborgen. Met andere woorden, Jezus wil dat wij weten dat hij terugkomt. De wereld moet weten dat hij terugkomt. Zodat we stoppen met de zonde. Dat we ons bekeren van de zonde en onze toevlucht nemen tot hen. En voor gelovigen is zijn wederkomst een geweldige vertroosting. Omdat het een einde zal betekenen van alle vervolging en verdrukking. Maar, zegt de belijdenis, zo houdt Jezus hij het tijdstip van die dag voor mensen verborgen. Zodat ze alle aardse, in het Engels staat er carnal, dat betekent vleeselijk of valse, zekerheid loslaten en altijd waakzaam zijn. Omdat ze niet weten op welk uur de Heer komen zal. Zo zullen ze altijd bereid zijn om te zeggen amen. Ja, kom, Heer Jezus. Met andere woorden, een christen is niet iemand die als hij tot geloof gekomen is met de armen over elkaar gaat zitten en naar de hemel blijft kijken wanneer Jezus terugkomt. Het leven van een christen is een vormend leven in heiliging door de Heilige Geest. Een christen is iemand die beseft dat hij wordt gevormd door de boodschap waardoor hij het leven heeft ontvangen. En dat brengt ons bij het laatste, namelijk de versterking door genade. We zien namelijk in die tweede Thessalonicense brief dat er ook mensen waren die hun baan hadden opgezegd. Dat lezen we in hoofdstuk 3. Mensen zijn gestopt met werken, juist vanwege die wederkomstverwachting. Men verwachtte de Heer Jezus zo snel dat ze dachten, laten we alles uit onze handen vallen. We stoppen met werken, we verwachten hem. Hoewel Paulus in hoofdstuk 3 daarop ingaat, is het al goed mogelijk dat hij in de slotverzen van hoofdstuk 2 hier al op voor sorteert. Want we lezen daar de vers 16 en 17. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Nou, hier zien we opnieuw dat tijdselement terugkomen. In vers 16. God die ons heeft lief gehad, verleden tijd. God die ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft, verleden tijd. En onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Tegenwoordige en toekomstige tijd. Ook hier zien we dat Paulus terugkeert bij dat fundament. Het evangelie. God heeft ons lief gehad. Hij heeft ons eeuwige troost en goede hoop gegeven. En dat alles, zegt Paulus aan het einde van vers 16, is uit genade. Het feit dat wij met godsvrucht kunnen spreken en werken, is pure genade. Ga niet proberen om in eigen kracht Gods vrucht tot stand te brengen, broeders en zusters. Dat gaat niet werken. Dat heeft geen enkel nut. Het zal mislukken. Alleen het evangelie kan dit doen. Kijk naar alle aspecten die in dit gedeelte genoemd worden. De aspecten van God, de uitverkiezing, de roeping, de verkondiging van het evangelie. Het geloof en het werk door de Heilige Geest. Is dit niet wat de Baptist Confession ook zegt? Dat deze leer van de drie-eenheid, God, Vader, Zoon en Geest, dat dat de grondslag is voor al onze gemeenschap met God. En voor onze troostrijke afhankelijkheid van Hem. En het is zo dat in die laatste twee versen het werk van de Heilige Geest niet expliciet worden genoemd, maar wel impliciet. De Geest werkt in onze harten de troost en de hoop van het evangelie uit. Tot slot. Niemand weet wat de toekomst gaat brengen. Het is een verwarrende tijd. Een onrustige tijd. Maar het gedeelte geeft wel één geweldige hoop en een geweldige bemoediging. Gods kinderen in Jezus zullen overwinnen. Het evangelie brengt de overwinning over zonde, over dood, over Satan en over hel. Dwars door alle verdrukkingen en dwars door alle misleidingen heen zal deze boodschap stand houden en vruchten voortbrengen en mensen behouden. En ik wil u de zegenbeden meegeven van vers 16 en 17. Het fundament vanuit het evangelie en onze troost en God.